Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt de leer van hem die gij geheiligd had. Psalm 89, het negende vers. Zal worden voorgelezen Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Ik herhaal, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 2, het laatste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Amen.
Wij lezen nu Filippenzen 3, de eerste 16 versen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb, of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 73, het 13e en ook het 14e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13 en 14. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is bestemd voor de vluchtheuvel, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde of eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat de mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij, uit kracht zijner godheid, de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna ten tweede door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en ten derde door de offeranden en de andere ceremoniën der wet laten voorbeelden of uitbeelden, en ten laatste en tenslotte door zijn enige geboren zoon vervuld. Het gaat in deze zondag over de persoon van de middelaar. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Eerst gaan we letten op de twee naturen van de middelaar. Vraag en antwoord 16 en 17. In de tweede plaats gaan we dan letten op de openbaring of de persoon van de middelaar. Vraag en antwoord 18. En tenslotte het evangelie van de middelaar. Vraag en antwoord 19. Dus het gaat vanmiddag over de persoon van de middelaar. En we letten dan eerst op de twee naturen van de middelaar. We letten daarna op de openbaring van de middelaar. En tenslotte staan we stil bij het evangelie van de middelaar. Gemeente, de vorige keer hebben we stilgestaan bij zondag 5. En zondag 5, 6 en 7, dat vormt min of meer één geheel. In zondag 5, daar gaat het over de noodzakelijkheid van een middelaar. Dat er dus een middelaar nodig is. Want anders kunnen we God niet ontmoeten. Ik wil dat nog wel even onderstrepen, want sommige mensen denken dat dat niet nodig is. U voelt wel aan, dat is in het licht van de Bijbel een totale misvatting. Er zijn anderen die denken, ja, dat zou wel wenselijk zijn. Ik zoek daar ook wel naar en ik verlang daar ook wel naar, maar ja, mens kan het zich niet geven. Dus ja, meer kan ik er toch ook niet aan doen. Ik moet u wel zeggen dat het niet een wens is, maar een absolute noodzaak. De middelaar is in de Bijbel absoluut noodzakelijk, want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ten slotte hebben we ook de noodzakelijkheid van de middelaar, en dat is absoluut nodig. En al Gods kinderen worden eraan ontdekt, worden ook uit zichzelf uitgedreven om hun zaligheid en om hun eeuwige redding niet in zichzelf te zoeken, Natuurlijk ook niet bij mensen of bij de dingen van deze wereld te zoeken of de godsdienstige dingen. Maar om nou die zaligheid alleen te zoeken in de persoon van de middelaar. En dan gaat het in zondag 5 over de noodzaak van die middelaar, dat dat echt nodig is. In zondag 6 gaat het over de persoon van de middelaar, wie die middelaar nou eigenlijk is. En tenslotte in zondag 7 gaat het over het geloof in de middelaar. Misschien kunt u dat eens onthouden. Zondag 5, 6 en 7 is de noodzaak van de middelaar, de persoon van de middelaar en het geloof in de middelaar. Misschien kunt u ook zo zondag 5, 6 en 7 nog eens doorlezen. En dan steeds maar in uw achterhoofd houden. Dit is nou op reis naar de eeuwigheid beslist noodzakelijk. Want als ik hier niet bevindelijk kennis aan krijg, dus bij ondervinding, bij ervaring, dan zal God straks tegen mij zeggen, ga weg van mij. Werken der ongerechtigheid. Of ik dan al dominee ben geweest, of ouderling, of lid van de gereformeerde gemeente, dat telt allemaal helemaal niet. Als we straks God gaan ontmoeten, en misschien van de week, dat weet ik natuurlijk niet, dan telt uiteindelijk maar één ding, hè? En dat is of wij hier in dit leven die middelaar persoonlijk hebben ontmoet. En of als een arme zondaar ons hele hebben en houden aan hem hebben mogen toevertrouwen. Daar komt het nou op aan. Dat is eigenlijk de grote inhoud van het evangelie. Dat Christus de mijne wordt en ik de zijne. En u voelt wel, dat is natuurlijk een groot geheim. Dat is ook een diepe verborgenheid. Maar die diepe verborgenheid wordt nu in de Bijbel en hier in de catechismus ontsloten. Die wordt bekendgemaakt. En de apostel Paulus die heeft ook de verborgenheid van het evangelie gepreekt. En wat is de verborgenheid van het evangelie? Dat is het geheim. God nou in Christus een volkomen zaligheid tot stand heeft gebracht voor goddeloze mensen. Dat is niet te begrijpen. Dat nou dat kruis der verzoening een boodschap is van redding. Niet voor nette mensen. Dat kunt u misschien nog wel een beetje begrijpen. God zegt nou, laat ik alle mensen eens neerzetten en dan kies ik er de netste mensen uit, de meest godsdienstige. En dan komt de fariseer in aanmerking, de schriftgeleerde. Dan kunnen we nog wel een paar namen noemen, maar God zegt nee. Ik heb een weg gebaand. Ik heb dat gedaan door het kruis van mijn zoon. En nu door zijn offer wil ik goddeloze mensen zalig maken. En ik wil dat even benadrukken, omdat ik denk dat daar voor de meeste kerkelijke mensen het grootste probleem zit. Voor u en voor mij. Want wij vergelijken ons graag met de wereld om ons heen. En dan weten we natuurlijk wel met ons hoofd dat de wereld niet beter is en dat wij niet beter zijn. Maar om dat nou bij ondervinding te leren, dat is heel wat anders. Daar is nou het werk voor nodig van Gods geest. En de Heilige Geest, gemeente, die, als die dat goede werk begint, die brengt nou altijd in de diepte. Ja, dat is zomaar een kenmerk van dat werk van Gods geest. Dan gaan we niet zozeer graven in andermans zaken en zo. En dan worden we gravers in ons eigen hart. En dan komen we daar van alles tegen waar we geweldig van schrikken. Hebben u dat nou ook wel eens? Dat u geweldig schrikt van uzelf. En dat u denkt, ja, zo kan ik toch God niet ontmoeten. En in het verlengde daarvan, dat het nou aan uw kant ook, en dat bedoel ik echt eerbiedig hoor, een hopeloos zaakje wordt. Dat u echt niet meer weet hoe u nou heel persoonlijk behouden moet worden. Heb u natuurlijk altijd wel gehoord van de Bijbel en van de inhoud van de Bijbel. Maar is dat nou ook voor mij? En weet u wat de Heilige Geest nou leert? Dat het grote evangelie, die zaligmaker, die kwam nou voor zondaren en goddelozen. En dat is nou het liefste werk van de middelaar, om nou goddeloze zondaren op te rapen. Daarvoor kwam hij in de wereld en daarvoor laat hij dat evangelie preken. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Ik denk dat dat voor kerkelijke mensen het moeilijkste is om dat te begrijpen. Daar is nou dat licht van Gods geest voor nodig, snapt u? Om nou eens niet naar een ander, maar dan eens heel diep te kijken naar uzelf en zijn Heere, het klopt niet bij mij. Dan zou u nou uit genade nou zoiets willen omzien. Goed, dat is dus de noodzaak van een middelaar en het grote geheim daarin. Nu hebben we vorige keer ook gezien dat de vraag werd gesteld of er nog een weg is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dat dan in zondag 5, dat moeilijke en toch wel soms voor sommigen verwarringwekkende zinnetje volgt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is een heel belangrijk zinnetje. En om dat zinnetje in ieder geval met uw verstand wat te gaan begrijpen, moet u maar eens tegen het tegenovergestelde daar neerzetten. Dus kunnen we nou nog genade ontvangen? Ja, want God die neemt het niet zo nauw met de gerechtigheid. God die vindt het wel goed als mensen zondige en kromme dingen doen. Dus God wil helemaal niet dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat is dat toch een vreemde gedachte nou? Dat was onder andere de gedachte van Arminius. En dat is ook een gedachte die ook vandaag nog volop leeft. God is liefde. En liefde betekent toch dat God ontzettend lief is voor zondige mensen. En dat God in zijn liefde zegt, en dat hij zegt, nou, het geeft niet hoor, ik neem alles wel aan en misschien is er wel helemaal geen hel. Maar dan snappen we toch niet goed wat Gods liefde is. Want liefde is niet dat God zegt, ik zie het kwaad wel door de vingers. Nee, liefde is dat God zegt, dat kwaad, dat vind ik zo erg. En dat mensen het durven om tegen mij op te staan, dat neem ik ze zo ontzettend kwalijk. Dat kan nergens anders door verzoend worden. Dan alleen door een heel groot wonder. Er kan alleen maar verzoend worden als aan de eis van de 10 geboden volkomen wordt voldaan. En als de zonde tegen de 10 geboden volledig wordt geboet. God is een rechter. God die gaat daar nooit vanaf, en dat is maar goed ook, want we zouden natuurlijk een wereld krijgen waarin iedereen, ja, in onrecht zou gaan leven en daar ook een argument voor zou hebben. Nee, God houdt dat recht. Die rechtsorde in de schepping, die houdt God overeind. En God zegt, ik bewijs genade, maar niet ten koste van mijn geboden, niet ten koste en niet ondanks straf. Ja, maar God, ja, God is liefde. Maar wat betekent nu Gods liefde? Wel dat God, terwijl hij die twee eisen vasthoudt, hè, de 10 geboden moeten gehoorzaamd. De schuld van een mens moet betaald. De God is zijn oneindige wijsheid. Een weg heeft uitgedacht waarlangs dat kan. Dat kunt u niet bedenken, kan ik niet bedenken. Maar dat heeft God nou bedacht. En die weg die begint. En die weg die eindigt. Met de persoon van de middelaar. Dat heeft God nou uitgewerkt in Christus. En vandaar dat het evangelie zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij de zonde door de vingers ziet? Nee. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat nou iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in Christus, onthoudt dat nou gemeente, heeft God de eis van de 10 geboden volledig tot vervulling laten komen. En is de straf op de zonde volledig geboet. En daarom neemt God alleen maar zondaren aan in Christus. Voelt u nou de absolute noodzaak van deze zaligmaker? En nu gaat zondag 6 er nog wat verder op in. Waarom moet hij, dus die middelaar, een waarachtig en rechtvaardig, een waarachtig mens, dat is dus een waar mens. En een waar mens, dat is een wezen met een ziel en met een lichaam. Waarom moest nu de middelaar een waar mens zijn? En waarom moet hij een rechtvaardig mens zijn, dus een mens zonder schuld? Zonder overtreding tegen de geboden Gods. Waarom is dat nou nodig? Kijk, het is in de eerste plaats nodig. Dat is een eis van Gods gerechtigheid. En waarom stelt God die eis nou? Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld wordt. Waarom wil de Heer nu dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden? En waarom moet dan die middelaar tegelijk men, waarachtig mens en rechtvaardig mens zijn? In deze vraag zit natuurlijk ook een heilsbegeerte. Want wij zijn onrechtvaardige mensen. Schuldige mensen. We zijn wel ware mensen, we hebben een ziel en een lichaam, maar we zijn geen rechtvaardige mensen. Dus die middelaar die moet voldoen aan de eis van die, van een ware mensheid en een rechtvaardig mens. En dan is het antwoord waarom. In de eerste plaats, en dan krijgt u weer dat woord rechtvaardigheid. De evangelie is steeds weer hoe er aan Gods eis, aan Gods recht wordt voldaan. Dat is evangelie. En dat daar een antwoord op komt. Evangelie is niet dat ik me prettig voel of iets dergelijks. Nee, evangelie is dat er een antwoord komt op die eisende gerechtigheid Gods. En dat is de goede boodschap. Dat God daar een antwoord op heeft gegeven. En wat is dan het antwoord? Wel, die middelaar die is echt mens en die is een rechtvaardig mens, omdat de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur, dus mensen met een ziel en met een lichaam, dat de menselijke natuur die gezondigd had in Adam en Eva, dat is dus een herinnering aan de zondeval, die gezondigd had, ziet u wel, verleden tijd, voor de zonde betaalde. Weer die belangrijke gedachte, zonde, dat is niet erg, natuurlijk ook wel. Zonde, dat is ook niet iets waar we nou eens zo een klein beetje over kunnen praten met z'n allen. Erge zondaren en minder erge zondaren en zo. Nee, zonde, dat is voor God in de Bijbel schuld. En schuld, dat weet u in het gewone leven, dat moet betaald worden. En zo is het nu ook bij God. God komt tot ons en zegt, vriend, nou ligt de schuld in je leven, dat moet betaald worden. Heb u dat nou ook wel eens, dat God bij u komt, in het evangelie, in zijn woord. En zegt, vriend, dat moet betaald worden, jij moet betalen. Of vriendin, of jongen, of meisje. En kijk, dat gebeurt niet in een abstracte, theoretische zin. Want toen David gezondigd had, dan komt Nathan bij David, begrijpt u? En dan vertelt Nathan dat verhaal over die man en dat ooilam en zo. Dan wordt David boos en oh, die man die moet gestraft worden. En dan steekt Nathan zijn hand uit en zegt, gij zijt die man. Nou, toen hoefde David helemaal niet te vragen waarover het ging. Het ging over zijn overspel met Bathsheba en zijn doodslag op Uria. Daar ging het over. Kijk, als God een mens ontdekt aan zijn schuld en aan zijn ellende. Gemeente, ga dan niet in allerhande theorieën zitten zoeken. Dan word je zondaar. In de harde praktijk van jouw leven. En Gods geest die rust niet eerder. Voordat hij u heel helder. En heel duidelijk heeft laten zien. In de spiegel van de wet. En Gods geest laat dan zien dat het aan uw kant. Een hopeloos zaakje is. Heb u dat nou ook wel eens, of niet? Jongelui, hebben jullie dat nou wel eens? Dat de Heer bij je komt en zegt, kijk, dat klopt niet, hè? En zondagmorgen in de wet gehoord. Je maakt schuld voor God. En in plaats dat die schuld minder is, wordt die schuld alleen maar meerder. Schuld tegen de heilige God, tegen de rechtvaardige God. God wil dat die zonde schuld betaald wordt. Kijk, schuld maken, dat gaat nog wel, hè? We maken de schuld alleen maar dagelijks meer. Maar God wil dat die schuld betaald wordt. Snapt u dat als de Heere komt en de Heilige Geest die wet... Dus in die spiegel van die wet gaat zien. De Heer betalen. Dan gaat het een beetje proberen. Hè, voor het. Misschien hebt u, laat ik zo eens een zonde noemen, stelen. Gij zult niet stelen. Dat is een hele bekend gebod. Misschien neemt u het daar niet zo nauw mee. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan gaat dat wegen, snapt u? En dan ga je proberen om het ietsje netter te doen. Met mensen niet meer te bedriegen. Je probeert ook alles wat je moet doen. Dat probeer je ook netjes te doen. En zo netjes mogelijk. En weet u wat de Heilige Geest dan gaat doen? Dan trekt hij een andere spiegel. Laat hij zijn hart hier laten zien in de spiegel van het zevende gebod. Dan denk je, nou dat moet toch ook. Dat moet niet meer. En dan laat de Heilige Geest u zien in de spiegel van het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. En zo laat de Heer zien dat we niet tegen sommigen, maar tegen al die geboden God zwaarlijk gezondigd hebben. En dat God de eis bijstelt en nou betalen. Niet verbeteren, betalen. Kijk, verbeteren, dat gaat maar wel. Klein beetje minder zonde doen. Een beetje van een wat los iemand tot een wat fatsoenlijk iemand worden. En je komt natuurlijk genoeg fatsoenlijke mensen, ook in de kerk. En dat vind ik niet verkeerd. Maar dat is nog geen genade. Met fatsoen komen wij de hemel niet binnen. Er moet betaald worden, snapt u? En dat die hele schuld van mijn boze gedachten, van mijn boze woorden, van mijn boze daden, dat ervoor betaald moet worden. En dan niet de helft, en dan niet een klein beetje, en dan niet met wat verbeteren, nee, een volkomen betaling. Nou, dat is nou de eerste eis van Gods gerechtigheid. Dat die zonde, dat voor de zonde betaald wordt. En in de tweede plaats, waarom moest hij nu een rechtvaardig mens zijn? Ja. Ik zal het maar even voorlezen en daarna even een toepassing maken. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Kijk, die betaling voor uzelf en voor een ander, dat is onmogelijk. Dat is nou die heilzame wanhoop. Dat er dus een groot failliet komt op u en op mijn leven. En dat hoe meer dat failliet weegt, en hoe meer dat failliet handen en voeten krijgt, des te meer maakt de Heilige Geest de mens vatbaar voor dat evangelie van het kruis. En weet u, gemeente, het evangelie, we hebben daar vaak zulke oppervlakkige gedachten van. En dat komt omdat wij vaak ook van die hele geringe gedachten hebben van de zonde. En zulke grote gedachten van onszelf. Maar als nou de Heilige Geest begint te blazen, dan krijg je hele grote gedachten van de zonde. Want dat is God onterend. Dan krijg je hele kleine gedachten van jezelf. Dan word je een hopeloos mens in jezelf. En dan krijg je hele grote gedachten van die God die in de Bijbel en in het evangelie zondaren wil zalig maken. Hebben u dat nou ook wel eens? Dat je eigenlijk niet kunt begrijpen dat God zulke mensen om wil zien. Waarom moest hij nu een waarachtig en een rechtvaardig mens? Omdat God dat eist. Nu gaan we naar de godheid van de middelaar. De middelaar bestond uit de mensheid en een godheid. En waarom moest hij ook God zijn? Weet de Heer Jezus, was God, een mens. Hij is de eeuwige Zoon Gods. God is die altijd geweest, ook voor zijn komst op de aarde. God is hij ook altijd gebleven. De Heer Jezus heeft in de volheid des tijds de menselijke natuur aangenomen. En waarom moest hij nu God zijn? In de eerste plaats om de last van de toorn Gods te kunnen dragen. Nou, daar zal ik nu deze keer niet te veel over zeggen. Ik heb de vorige keer wat over gezegd. Maar de zonde, hè. Ja, dat is heel erg. Dat voelen wij zo niet aan, want ons hele gevoelsleven is door de zonde ontregeld. Integendeel, het kan wel zijn dat we ja, zonde, nou, dat vind ik wel prettig. De Satan heeft het ongeveer zo georganiseerd dat de zonde ook, ja, dat zijn een soort vergiftige medicijnen, maar er zit een hele laag zoet omheen. Dus als je ze inslikt, dan smaakt dat wel aardig. Misschien heb je ook wel een drankprobleem of zo. Smaakt toch aardig? Ja, dat is heel fijn en zo. Zo is het eigenlijk met zonde ook. We hebben een zondeprobleem. Want het sluit geweldig aan, de zonde, bij ons boze hart. En bij ons natuurlijke vlees. Dat vinden we geweldig, daar zwemmen we gewoon in, dat vinden we heerlijk om in die zonde bezig te zijn. Fijn is dat, weet de Satan ook, en daarom bedriegt hij ons. Maar later kom je erachter dat het wel sloopt. Zonde is wel een slopende macht. En nu staat hier dat die zonde, dat is een ontzettende last. Ik heb net even gezegd hoe wij er van nature met onze verduisterd verstand naar kijken. Hoe kijkt God er nou eigenlijk naar? Hoe kijkt God nu naar de zonde? En dan roept de zonde Gods ontzaggelijke toorn op. En die toorn die moet gedragen, die moet geblust worden. De hitte van uw gramschap is geblust. Wat denkt u, zou ik ertoe in staat zijn? Gemeente, we zouden toch weggevaagd worden. De hete toorn Gods. Sommigen denken bijvoorbeeld de zonde, dat is inderdaad een straf van God. Een hele erge straf. De omkering van Sodom en Gomorra, het Herodes die van de wormen werd gegeten, een ontzettende straf op zijn hoogmoed. Maar we moeten echt nog een stap verder hoor. Die last van de toorn Gods. Weet u wat zonde, hoe erg zonde is? Dat zie je op Golgotha. Zonde is begonnen in het paradijs. En God laat op Golgotha zien hoe ernstig en hoe zwaar de zonde weegt bij hem. Er kon niet een druppel af door de Heer Jezus. Hij moest die volle last van de toorn Gods dragen. Hij heeft ook gevoeld in zijn leven hoe zwaar die last was. En in de hof van Gethsemane heeft de middelaar, die dus God en mens was, het uitgeroepen. Indien het mogelijk laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En als nou de Heer Jezus onder sterke roeping en tranen, want dat staat in de Hebreeënbrief, gehoorzaamheid geleerd heeft, wat zal het dan worden met u en met mij? Als we onbekeerd leven en straks onbekeerd aankomen in de rampzaligheid. Gemeente jongen, het zal wat zijn hoor. Voor eeuwig moeten wegzitten in de buitenste duisternis. Je moet betalen, je kunt niet. Dan mag de schrik des Heeren wel bewegen tot het geloof. Weet u, ik ga natuurlijk niet denken dat door bangmakerij mensen tot bekering komen. Want tot bekering is een werk van Gods geest. Maar gemiddeld genomen zou ik wel eens wensen dat een gemiddelde kerkganger is wat meer bang zou zijn voor zijn eeuwig behoud. En dat hij zo niet kan sterven als hij geboren is. Want dan komt hij voor eeuwig om. Want er moet betaald worden. En dat kan u niet en dat kan ik. Dat kan alleen God zelf. Vandaar dat de middelaar God moet zijn. En in de tweede plaats, hij moet God zijn om de zaligheid, om de gerechtigheid te verwerven, te verdienen en ook weder te geven. Ik zal het nog even voorlezen. Aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en het leven weer teruggeven. Hij verwerft het eeuwige leven en hij deelt dat eeuwige leven uit. Nou, ik iets verteld over vraag en antwoord 16 en 17. Dan gaan we eerst samen zingen. En dat doen we op Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en wat er verder volgt. Maar wie is die middelaar die tegelijk, dus in één persoon, waarachtig God, een waarachtig waar mens, een rechtvaardig mens, tegelijk is? Wie is dat? Nou, die middelaar die kunnen wij niet bedenken. Met de komst van die middelaar hebben de engelen begeerig uitgezien. Die middelaar, we zullen het zo horen bij de volgende vraag, is in het evangelie reeds in het Oude Testament beloofd. En die middelaar, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Die 2000 jaar geleden werd geboren in de stal van Bethlehem. En een kruis heeft gehangen. Die opgestaan is uit de doden. Opgevaren ten hemel. En in hem heeft God nu een weg gebaand. Waardoor zondaren behouden worden. Laat ik eerst eens even opmerken. Dat vind ik toch wel verstandig van onze Heidelberger. Dat ze in zondag 1 beginnen met de enige troost. Dat is een soort inleiding op de Heidelberger. En dat ze daarna heel voorzichtig, gewoon stap voor stap, als het ware de weg banen naar die middelaar. Dat is voor onze tijd toch ook wel belangrijk, denk ik. Want dan zouden we misschien denken, nou, het gaat over de enige troost. En dan vraag en antwoord 2, de Heer Jezus. Nee, zegt de zaler. Nee, zegt de Heidelberger. We doen het even anders. We gaan nou eens gewoon, heel eenvoudig uitleggen hoe dat nou gewoonlijk gaat in Gods wijs beleid. Er wordt eerst iets uitgelegd over de zonde in 3 zondagen. Dan wordt iets uitgelegd over de voorwaarden waaraan die middelaar moet voldoen. En dan in vraag en antwoord 18 wordt ons die middelaar getekend. Let nou eens op. Het staat niet helemaal achteraan. Er komen nog een heleboel andere vragen. Het staat ook niet helemaal vooraan. Het is net als bij Bunyan, snapt u. Dat ergens zo in het begin van de reis komt hij bij dat kruis. En daar is dat pak van zijn schouders gevallen. Kijk, het is nou de weg die de Heer zomaar gewoonlijk gaat in het leven van zijn kinderen. Heer ontdekt. En in die weg van ontdekking maakt hij plaats voor die zaligmaker. En voor die enige naam onder de hemel. En dan ga ik daar vanuit dit gedeelte 3 dingen zeggen. In de eerste plaats het woordje onze. Dat is een meervoudig woord, dat is een meervoud. Dus, de Heer Jezus, als zou er 1 mens zalig worden, dat was al een groot wonder. Dat is ook weer een... Als zou er maar 1 zalig worden. Ik vind het zo mooi wat de Costa zegt. Hij zegt, als zou er maar 1 zalig worden, dan zou ik net zo lang bedelen. En net zo lang bidden. Totdat ik wist dat ik die ene mocht zijn. Mooi is dat, hè? Aan de andere kant, de Costa zegt er dan ook bij, als zou er maar 1 verloren gaan, dan zou ik er bang voor zijn dat ik die ene was. Vind ik ook weer mooi. Want dan hou je precies de spanning erin. Het is onze meervoud. En er zijn er al heel wat binnen. Denk maar aan Adam en Eva en Abel. Maar er kunnen er ook nog heel veel bij. Heer Jezus is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. En hij is de eerstgeborene onder vele broederen. En laat ik er nog iets bij zeggen, de Heer heeft vooral graag jonge mensen in zijn dienst. Het is niet een goed teken als we slechts onze oude botten aan de Heer willen geven. Nee, de Heer heeft bij voorkeur jonge mensen in zijn dienst. Dus dat onze, dat is meervoud, maar dat onze is ook persoonlijk. Laat ik daar ook even de nadruk op vallen. Het gaat in die verborgenheid van het evangelie toch altijd om persoonlijke zaken. Ik heb u Filippenzen 3 laten voorlezen. Dan zegt Paulus in vers 8. Ja, gewisselijk, ik, ziet u dat persoonlijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Het is dus een persoonlijke middelaar. Dat is wel belangrijk voor ons allen. Want dan kun je dus ook iets vertellen. Zeker als je wat ouder bent. Hoe je eraan bent gekomen. Hoe dat gegaan is in je leven. Hoe je aan je zonde werd ontdekt. Waar je stil werd gezet. Waar dat wonder plaatsgreep dat de Heer je vastgreep. En hoe voor het eerst je ogen opengingen. Voor die grote verborgenheid van die gekomen zaligmaker. Niet alleen anderen, maar ook mij. Johannes de discipel is dat tijdstip nooit vergeten. Dat zijn ogen opengingen voor dat lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Het was omtrent, zegt hij, de 10e uur, ongeveer 10 uur op de dag. En Paulus is het ook niet vergeten, want hij schrijft aan de Galaten: het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. Dat is dat persoonlijke. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Voor het eerst en ook nog weer eens opnieuw. Gemeente, dat wil ik u eerst graag zeggen. Dat persoonlijke. Niet om elkaar de maat te nemen of zo. Maar wel om elkaar steeds te houden bij die dingen die toch in de Bijbel zo heel fundamenteel zijn. Genade is, wordt in het algemeen gepreekt. Er is ook in de Bijbel een algemeen aanbod voor alle zondaars. En God zegt niet tegen iemand, jou wil ik niet hebben of zo. Dat zegt God niet. God zegt tegen zondaren, u bent welkom. Al komt u vandaag, u bent welkom. Dat is een algemeen aanbod. En wij brengen een algemeen aanbod, een algemene roeping in het evangelie. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drink. En dat algemene aanbod betekent niet een algemene verzoening. Dat nou iedereen die dat hoort ook bekeerd is. Nee, de verzoening is persoonlijk. En dat zijn dingen die persoonlijk gestalte krijgen in je leven. En ja, dat gebeurt meestal op je knieën. Dat drijft uit in de binnenkamer. En dat doet persoonlijk roepen tot God. Snapt u? Wat de Heer nou aan zijn kinderen leert. Voor het eerst. En ook iedere keer weer opnieuw. Een persoonlijke middelaar. In de tweede plaats krijgen we 3 namen. Heere, Jezus, Christus. Dat ga ik nu allemaal niet behandelen. Want het komt straks in de volgende zondagen wel aan de orde. In zondag 11, in zondag 12, in zondag 13. Maar het gaat wel om het feit dat die 3 namen aan de Heer Jezus zijn gegeven. Die 3 namen die zijn niet gegeven aan Petrus en ook niet aan Johannes. Die 3 namen heeft God de Vader alleen aan zijn Zoon gegeven. En daarom ligt in die 3 namen wel de gedachte dat hij de enige middelaar is. En dat moeten we ook goed onthouden. dat er nog geen andere middelaar is dan die gekruisigde zaligmaker. Dat u dus op geen andere manier kunt behouden worden dan door dat oprechte geloof in die gekruisigde Christus. Anders kan het niet, echt. Dan wordt God niet verheerlijkt. Dan wordt de zaligheid niet geschonken. De enige boodschap en de volkomen zaligheid ligt in die gekruisigde koning. En daarom moeten wij nergens anders enige zaligheid zoeken. En we zullen ook nergens anders enige zaligheid vinden. Paul Petrus heeft het ook tegen het Sanhedrin heel duidelijk gezegd. En de zaligheid is in geen ander. Ik kan het niet duidelijker zeggen dan met de woorden van de Bijbel. En de Heilige Geest die ontdekt natuurlijk zondaren. En de Heilige Geest die maakt ook alleen maar plaats voor die Christus. Misschien is dat ook wel moeilijk voor kerkelijke mensen. Ik praat hier niet tegen werelds, maar ik praat nou gewoon tegen kerkelijke mensen. En dan liggen wij allemaal open. Dominees natuurlijk ook. Voor de gedachte dat God ons wel zal aannemen omdat we zo ijverig zijn. Of omdat we zo pal staan voor de zuivere leer. Of omdat we er wat over kunnen praten. Maar vergis u nou niet, gemeente. De Heer Jezus heeft het, die zal het uit het mijne nemen, de Heilige Geest. En die zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Dat doet de Heilige Geest. En wat betekent nou dat verheerlijken van Christus? Als Christus nou heerlijkheid heeft. Als Hij alleen heerlijkheid heeft. Dan valt het toch van u en van mij niks meer te vertellen. Dan kunnen wij toch alleen maar met de apostel Paulus in alle dingen van mij en van u. Dat is schade en dat is vuilnis, bedoelt de apostel. Waar Christus waarde krijgt. En waar die parel gaat schitteren, gemeente. Daar kom je alleen maar verbroken zondaren tegen. Daar kom je nou hele kleine mensen tegen. Daar kom je mensen tegen die niet begrijpen dat God naar zoiets heeft willen omzien. En misschien dat u dat niet zo goed begrijpt. Psalm 73. Ik was een groot beest. Nu kun je daar ook weer over gaan redeneren. Ja, mens moet maar een groot beest worden enzovoorts. Nee, gemeente. Als die gezegende middelaar gaat schitteren, dan worden we niet een groot beest, maar dan zijn we een groot beest. Dat hangt nou onlosmakelijk samen met de volkomenheid en met de heerlijkheid van zijn werk. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk zeg. Ik hoop het ook voor onze jonge mensen, want dit zijn toch echt de dingen waar het om gaat, hè. Dat we niet via onze manieren, maar dat we alleen zalig kunnen worden. Als nou die gezegende middelaar persoonlijk zo in ons leven komt en zegt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan tenslotte nog iets, dat wijst op een volkomen middelaar. Er staat aan wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking. En een volkomen verlossing, dat zijn allemaal weldaden. En we horen zo meteen wel verderop in de catechismus wat die weldaden betekenen, hoe die weldaden gestalte krijgen. Een gemeente waar die zaligmaker komt, daar brengt u ook alles mee. Het is niet zo dat God zegt, ja, nou heb ik mijn zoon wel gegeven. En die wil grote zondaren voor de helft zalig maken en voor de andere helft moet ze dat zelf doen. Of voor 90% en die andere 10% die moet bijvoorbeeld van Maria komen. Dat leert de Romeinse kerk. Nee, zo is dat niet. Dat die gezegende Christus in het evangelie wordt gepreekt. Waarin die gezegende middelaar in uw hart wordt ontsloten. En waar dat geloofsoog open gaat voor hem. Dat brengt u ook werkelijk op dat ogenblik. Alles mee.
Ja, echt waar hoor.
Dan kunt u al die dingen die... En die gaat u uitdelen. Naar de mate des geloofs natuurlijk. En ook naar de trap en mate. Dat is allemaal waar hoor. Maar als het geloof, als de genade van het geloof functioneert, als die persoon van de middelaar door het geloofsoog wordt aanschouwd en omhelst, dan zegt Jacob op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En dan is het echt waar. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gods kerk en Gods kinderen houden tenslotte maar één over. Dat is die middelaar Gods en der mens. En als hij door ongeloof en door zonde weg is, dan wordt het donker en dan wordt het duister. Dan vliegt alles je aan. Dan weet je niet meer hoe het verder moet. En als dat geloof oog wordt ontsloten. En dat kind van de kribbe zalig maken wordt aanschouwd. Dan gaat je hart branden. Dan gaat je mond open. En dan wordt alles wat aan hem is. Gans begeerlijk. Zulke kennis, mijn liefste, o gij dochteren van Jeruzalem. En dan zou ik u allemaal wel kunnen toeroepen. Ga nou alsjeblieft naar huis. Buig je knieën en zeg, Heere, wil u er ook door de genade mijn zaligmaker, mijn verlosser en mijn koning zijn. En dat hij koning wordt, dan worden wij allemaal koning af. Dan gaat zijn eer klimmen uit het stof. We gaan er maar mee eindigen. Met de boodschap van die enige naam. Volgende keer doen we dan de volgende zondag nog wel. De volgende vraag nog wel. Maar met die boodschap van hem. Die in de wereld is gekomen. Om het verlorene te zoeken. Gemeente jong en oud. Hij wandelt nog in ons midden. Hij zoekt ook nog onderdanen in zijn dienst. Zoek toch niks in uzelf. Vertrouw ook niet op de wereld of op de duivel. Zoek het in hem die te kennen het eeuwige leven is. Opdat ik hem kennen, zegt Paulus. En waar hij een gestalte krijgt. Waar hij komt... Dat brengt u ook werkelijk waar op dat ogenblik. Alles mee. Zulke kennis, mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Amen. Slotzang gemeente Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen. En wat er verder volgt. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.